Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente uit Psalm 72 zingen wij het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En wat er verder volgt. We noemden nu het zesde vers van Psalm 72. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Johannes, daarvan het vierde hoofdstuk en daarvan de eerste 30 versen. Wij herzeggen nu Johannes 4, de versen 1 tot en met 30, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het tiende vers: Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw geboon op reis mij niet ontbreken. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Wij lezen nu Johannes 4, de eerste 30 versen. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sychar, nabij het stuk land, het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En al daar was de fontein Jacobs. En Jezus dan vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder, nevens de fontein. En het was omtrent de 6e uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren ingegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd, en hij zou u levend water gegeven hebben. En de vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niets om mede te putten, en de put is diep, van waar heb gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft? En hij zelf heeft daaruit gedronken, en zijn kinderen, en zijn vee. Jezus antwoordde en zeide tot haar, en ieder die van dit water drinkt zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En de vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dat water, opdat mij niet dorsten, en ik hier niet moet komen om te putten. En Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide, ik heb geen man. Jezus zei tot haar, gij hebt wel gezegd, ik heb geen man. Want gij hebt 5 mannen gehad, en die gij nu hebt, is uw man niet. Dat heb gij met waarheid gezegd. De vrouw zeide tot hem, Heere, ik zie dat gij een profeet zijt. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en gij lieden zegt dat de Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zeide tot haar, vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gij lieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook de zulken die hem al zo bidden. God is een geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En de vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. En Jezus zeide tot haar, ik ben het die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand, wat vraagt gij? Of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem.
Gemeente, in verband met de bediening van de heilige doop in de middagdienst vervolgen wij nu de prediking van de Heidelbergse catechismus in deze morgendienst. En aan de beurt is zondag 1 en daarvan vraag en antwoord 2, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Antwoord 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, schrijven wij onder deze vraag en dit antwoord het volgende thema, de 3 stukken. En jongens en meisjes, dan zal het voor jullie niet moeilijk zijn om te weten wat het eerste punt zal zijn en het tweede punt en het derde punt. Want de 3 stukken kennen jullie ook. De eerste gedachte is het stuk van de ellende. De tweede gedachte is het stuk van de verlossing. En de derde gedachte is het stuk van de dankbaarheid. We vinden dat ook letterlijk terug. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worde. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Gemeente, de laatste keer mochten wij stilstaan bij vraag en antwoord 1 van zondag 1. En wat was dat een rijke boodschap. De enige troost beide in het leven en sterven. En die enige troost bestaat daarin dat we niet meer van onszelf zijn, maar dat wij het eigendom van een ander, het eigendom van de Heere Jezus Christus mogen zijn, naar lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid. En de vraag die dan opkomt, en ik hoop dat dat ook de vraag geweest is in uw eigen hart, dat is, hoe kom ik daar nu aan, aan die enige troost? Is dat ook bereikbaar? Is dat ook voor mij te verkrijgen? En in welke weg dan? Gemeente, de Heidelbergse catechismus zou de catechismus niet zijn als daar geen antwoord op gegeven zou worden. Want juist op zulke vragen vinden wij telkens een antwoord in de 52 zondagen. Er is een weg waarin de Heere dit doet. Er is een weg, een manier waarop deze troost te verkrijgen is. En die weg die wordt samengevat in deze 3 punten: ellende, verlossing en dankbaarheid. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Nodig te weten, dat betekent, jongens en meisjes, noodzakelijk om te weten. Wat is nu echt nodig? Want als het over de zaligheid gaat, dan hebben mensen zulke verschillende meningen. De een zegt dit en de ander zegt dat. Maar wat is nu echt nodig? Wat kun je nu bij al Gods kinderen terugvinden, met alle verschillen die er ook tussen hen kunnen zijn? Deze 3 stukken zijn nodig, ook in uw leven, ook in jouw leven. Gemeente, is het voor ons ook al noodzakelijk geworden? Wij reizen zo gemakkelijk over het algemeen naar de eeuwigheid. Maar de opstellers van de Heidelbergse catechismus, die zouden dat zo niet durven. die zeggen: er is iets nodig. Er zijn drie stukken nodig. De mens van nature kent helemaal niks van die stukken. En wil dat ook eigenlijk niet hebben. Onze grootste ellende is dat wij onze ellende niet gevoelen. We zijn net als die munt, als die penning onder het stof. We hebben geen behoefte aan verlossing. En andere mensen denken iets te kennen van het stuk van de ellende. En zij vinden dat al heel wat. En ze bouwen daarop hun zaligheid. En weer anderen verlangen naar verlossing en denken dat dat verlangen op zich toch wel genoeg zou moeten zijn, zonder dat zij staan naar vervulling. Maar gemeente, als we dat naast deze zondag leggen, dan is dat allemaal te kort. Drie stukken zijn nodig te weten. En dan zeggen jullie misschien, jongens en meisjes, ja, maar wij weten dat al. Wij konden die punten die u net noemt, die konden wij zo bedenken. En wij horen dat ook op school, bij de uitleg van de Heidelbergse catechismus in de bovenbouw. En wij hebben dat al zo vaak gehoord, dus wij weten dat al. Ja, maar je moet wel bedenken, als het woordje weten in de catechismus gebruikt wordt, en ook als het woordje weten in de Bijbel gebruikt wordt, dat dan niet bedoeld wordt een verstandelijk weten. Voor ons is dat wel zo. Wij gebruiken het woordje weten bijna uitsluitend in de betekenis: ik weet het, ik heb het op een rijtje, ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Maar als in de Bijbel het woordje weten gebruikt wordt, en ook in de catechismus, dan betekent dat: ik weet het omdat ik het heb beleefd, omdat ik het heb gezien, omdat ik het heb ervaren. Dat is een ander soort weten. Wij noemen dat wel een bevindelijk weten. En het zou kunnen zijn dat je de dingen met je verstand wel weet, zonder dat je het beleefd hebt. En als je het niet beleefd hebt, dan weet je eigenlijk ook niet waar je over praat. Er zijn op dit moment plaatsen op de wereld waar het heel warm is. Waar het 40 graden is, 45 graden of soms zelfs nog warmer. Je kunt het je bijna niet voorstellen. En wij weten dat. Wij lezen dat in de krant. Maar ik voel dat nu niet. Ik ervaar dat nu niet. Ik ondervind niet wat die mensen meemaken op dit ogenblik. Dat is een ander soort weten. En laat dat duidelijk zijn, in ons alle leven is nodig, gemeente, dat bevindelijk weten. Dat is een weten des geloofs. Als we het later over het geloof gaan hebben in zondag 7... dan komen we drie geloofsdaden tegen. En de eerste daad van het geloof is kennen, weten. De tweede daad is toestemmen en de derde daad is vertrouwen. Dus van deze drie stukken kun je geen kennis krijgen dan alleen door het geloof. Ik kan zeggen dat wij zondaren zijn, maar als je het niet gelooft, dan is die wetenschap er niet. En hetzelfde is met het stuk van de verlossing en ook met het stuk van de dankbaarheid. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost uit vraag en antwoord 1 zaliglijk leven en sterven moogt. Welke dingen moet je dan beleefd hebben? Welke dingen moet je dan meemaken? En dan blijkt die troost uit zondag 1, daar gaat wel iets aan vooraf. Die troost die komt niet zo ineens in je hart. Daar wordt eerst plaats voor gemaakt. Daar gaat het stuk van de ellende aan vooraf. En die troost uit zondag 1, daar volgt ook wat op. Daar vloeit iets uit voort. Namelijk het stuk van de dankbaarheid. Dus die enige troost staat niet los van de ellende en niet los van de dankbaarheid. En dat is iets wat vandaag de dag heel veel gebeurt. Dan maakt men het stuk van de verlossing los van de ellende, los van de dankbaarheid. Of men maakt zelfs het stuk van de dankbaarheid los van de verlossing. Maar dat kan niet. Deze enige troost wordt verkregen in een weg, in de weg van de drie stukken. Dus zo heel veel is er ook nog weer niet nodig om die enige troost te krijgen. Er zijn maar drie dingen nodig. En die drie dingen die kunnen we allemaal onthouden. En die drie dingen die worden in de komende zondagen allemaal uitgelegd. Er zijn 52 zondagen voor nodig om die drie dingen uit te werken. Het stuk van de ellende, dat gebeurt in zondag 2 tot en met 4. Het stuk van de verlossing, dat gebeurt in zondag 5 tot en met 31. En het stuk van de dankbaarheid, dat gebeurt in de zondagen 32 tot en met 52. Dus het stuk van de verlossing is een groot stuk. Het stuk van de dankbaarheid is een groot stuk. Er wordt wel eens gezegd dat in de gereformeerde gemeente, daar wordt het meeste over de ellende gepreekt. Nou, als dat al zo zou zijn, dan zou dat in ieder geval van de catechisme spreken, en dat is de helft van het aantal preken, niet gelden. Want er zijn maar een paar zondagen over het stuk van de ellende. Zondag 1 tot en met, 2 tot en met 4. En de andere zondagen gaan allemaal over het stuk van de verlossing en over het stuk van de dankbaarheid. Ik denk dat mensen die zo'n beschuldiging uiten, die hebben vaak een hele andere invulling bij het stuk van de verlossing. En een heel andere gedachte bij het stuk van de dankbaarheid. En daarom herkennen zij het niet. En als de preek al gaat over verlossing of dankbaarheid, dan denken ze nog dat het over de ellende zou gaan. Omdat verlossing voor hen vaak zelfverlossing is. Zij verstaan niet dat en bij de verlossing en bij de dankbaarheid het allemaal van buiten de mens moet komen. Drie stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ja, maar vraagt iemand vanmorgen, dominee, wie zegt dat nou? Waarom zijn er niet twee stukken? Of waarom zijn er niet vijf stukken? Wie zegt dat nou dat er drie stukken zijn? Waar haalt u dat vandaan? Waar halen de opstellers van de Heidelbergse catechismus dat vandaan? Wel, zij halen dat natuurlijk uit de Bijbel. Want als het niet uit de Bijbel komt, dan hoeven wij die drie stukken ook niet aan te houden. De Bijbel is het einde van alle tegenspraak. En waar vinden we dat dan in de Bijbel, dat drie stukken nodig zijn? Nou, gemeente, als ik u al de teksten zou mogen of moeten noemen waarin dat in de Bijbel naar voren komt, dan zou ik wel een paar A4'tjes vol kunnen schrijven en hiervoor kunnen lezen. Maar ik denk niet dat dat de bedoeling is. Heel eenvoudig, jongens en meisjes, zojuist is de geschiedenis gelezen van de Samaritaanse vrouw. Die kennen jullie allemaal, denk ik, de vrouw bij de waterput. En hoe is dat nou gegaan bij die vrouw toen de Heer Jezus kwam? Zei hij toen, o, ik ben Jezus, uw zaligmaker, geloof in mij. Nee, zo is het niet gegaan. Hoe is het dan gegaan? Wel, de Heer Jezus heeft die vrouw eerst op een hele wijze manier met haar zonde bekend gemaakt. Hij zei, ga je man eens roepen. Maar die vrouw had geen man. De man die ze had, dat was niet haar eigen man. En die vrouw die merkte meteen dat de Heer Jezus wist van haar zondige levenswandel. En daar schrok ze van. Wat doet de Heer eerst? Hij legt haar zonde bloot. Dat is hoe de Heer Jezus werkt. Dat laat hij zelf zien. Hij gaat niet zichzelf eerst openbaren als de zaligmaker. Hij maakt eerst plaats voor zichzelf. En als dan bij die vrouw een verlangen komt, en dat is bij haar heel snel gegaan, want de Heer Jezus is straks ook weer weg, dat zie je heel vaak in de Bijbeltijd, dat de dingen in een heel snel tempo gebeuren. Maar als er dan een verlangen ontstaat naar verlossing, dan gaat de Heer Jezus daar onderwijs over geven en zichzelf openbaren. En dan blijkt de dankbaarheid in het leven van die vrouw als ze naar haar dorpsgenoten gaat en gaat vertellen wat er in haar leven is gebeurd. Heel eenvoudig, 3 stukken. Dat stop ik er niet in, maar dat staat er gewoon. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En ik zou uit het Johannesevangelie al die hoofdstukken met u na kunnen lopen. Van de blindgeborene en van de man die krank was en door zijn vrienden gedragen werd aan de voeten van de Heer Jezus. Ik zou al die hoofdstukken met u na kunnen lopen. En iedere keer kunnen zeggen, kijk, ellende, verlossing en dankbaarheid. In het Nieuwe Testament. Maar ook in het Oude Testament. Psalm 130 begint in de ellende. En dan ontstaat er een verlangen naar verlossing. En een uitzien naar de Heere. En dan klinkt ook in die psalm de dankbaarheid door. We gaan straks zingen psalm 116. Ellende, verlossing en dankbaarheid. De Heer Jezus zegt, komt herwaarts tot mij. Wie? Alle mensen. Nou, ik zeg niet dat alle mensen niet mogen komen. Maar hij geeft daar een heel duidelijk adres. Hij zegt, alle die vermoeid en belast zijt vanwege hun zonde. En ik zal u rust geven. En dan gaat hij ook spreken over de dankbaarheid. Over het juk dat hij op zal leggen. Die lichte last die zij dragen moeten. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Gemeente, de mensen die dit ontkennen, die moeten wel met blindheid geslagen zijn. Ik vraag me echt af hoe zij hun Bijbeltje dan lezen. Als je zegt dat het stuk van de ellende niet nodig zou zijn. Want je komt het tegen op iedere plaats in de Bijbel. De Heer Jezus heeft ook zelf gezegd, die gezond zijn, die hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En de Heer Jezus heeft dat natuurlijke beeld daar gebruikt om een geestelijke les te geven. Hij is de medicijnmeester. En mensen die niet ziek zijn, mensen die zich niet ziek voelen, mensen die geen klachten hebben, die hebben ook de medicijnmeester niet nodig. Dat doe je niet in het natuurlijke leven, je gaat niet naar de dokter toe als er niks aan de hand is. En dat doe je ook niet in het geestelijke leven. En mensen die dat door willen drammen, dat het stuk van de ellende niet nodig zou zijn om dat te kennen, die doen tegen de schrift, maar die doen ook tegen de ervaring van Gods kinderen. Ja, zegt u, maar daar kun je toch geen bewijs uit nemen, want de bevinding kan toch nooit een bewijsgrond zijn. De een bevindt het zo en de ander bevindt het zo. Ja, de bevinding kan wel een bewijsgrond zijn als de bevinding overeenkomt met de Heilige Schrift. De bevinding lees je bijvoorbeeld in de psalmen. En in heel veel psalmen komen deze drie stukken voor in deze volgorde: ellende, verlossing en dankbaarheid. Drie stukken. De Bijbel is wat dat betreft overduidelijk. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En dan zeggen sommige mensen, ja, maar kijk, ellendekennis, dat hebben we al. Want wij zijn toch ellendig? Dat zegt u toch ook altijd? Ja, maar er is een verschil tussen ellendig zijn en ellendekennis hebben. Je kunt ziek zijn zonder dat je het weet. En in het geestelijke is dat zo. Wij zijn ongeneeslijk ziek zonder dat wij het weten. Dus het geestelijke leven vangt aan met het leren kennen van die geestelijke krankheid. Wij moeten eraan ontdekt worden. Er moet geloof in onze harten komen dat het ook werkelijk zo is. Onze zonde en ellende. De Heere zegt het ook bij monden van de profeet Jeremia: alleen ken u ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Dat is nodig. En dat heeft het volk van Israël daar niet. In ieder geval zullen wij aan onze ellende ontdekt worden als we voor God moeten verschijnen. Want dan zal de Heere die mensen die hun ellende niet kenden en die zich misschien ook rekenden onder de kinderen van God, die zal hij dan wegsturen als gij werkers der ongerechtigheid. Wisten ze niet. Kenden ze niet. Hadden ze nooit ondervonden. Wat is dat verschrikkelijk als je dat voor het eerst ziet, als je voor de rechter staat van hemel en aarde. Ten eerste, ja, zeggen sommige mensen, maar het kan ook met het stuk van de verlossing beginnen. En als je dan verlost wordt, dan ga je daarna je ellende leren kennen. Eerst worden je zonden vergeven, ga je de liefde van de Heer Jezus zien, gaat het kruis van Christus betekenis voor je krijgen. En dan pas krijg je last van je zonde, als je ziet wat het hem gekost heeft. Gemeente, dat is alles op zijn kop zetten. Het begint niet met de vergeving, het begint niet met de verlossing, maar het begint met de kennis van de ellende. Ten eerste, dat is de orde. Dat gaat altijd voorop. Ik durf u te zeggen, als u geen kennis hebt van de ellende, hebt u het ook niet van de verlossing. En als u het niet hebt van de verlossing, hebt u het ook niet van de dankbaarheid. Dit is de volgorde. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik heb het niet over de diepte nu daarvan, maar ik heb het over de volgorde daarvan. Ja, zegt u, maar wie zegt dat dat zo is? Nou, dat zegt de Bijbel. En waar zegt de Bijbel dat dan? Op heel veel plaatsen. Ik denk aan de tekst die ik zojuist noemde. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar ook uit tal van andere teksten en de manier waarop de Heere werkt. Ik denk bijvoorbeeld aan de zending van Johannes de Doper. De Heere Jezus, jongens en meisjes, is niet zomaar ineens gekomen. En heeft niet gezegd, ik ben de Heere Jezus, geloof in mij dat ik uw zonde vergeef. Maar wat is er eerst gebeurd? De Heere Jezus heeft eerst zijn knecht voor zich uitgezonden. Een stem des roepende in de woestijn. Johannes de Doper. En Johannes de Doper had de taak om de mensen hun ellende aan te wijzen. En dat heeft hij ook gedaan door de wet van God te prediken. En zo zijn mensen verslagen geworden in hun hart. Zo hebben ze gezien hoe bedorven dat zij waren. En pas toen dat gebeurd was, toen kwam de Heer Jezus. In die volgorde, niet eerst de Heer Jezus en dan Johannes, maar eerst Johannes de Doper en dan de Heer Jezus. Of we kunnen het ook op een andere manier bewijzen. En dat is, wat is er eerst, de wet of het evangelie? De wet gaat aan het evangelie vooraf. De wet is de spiegel om je ellende te leren kennen. De wet is de kenbron van de ellende. Erskine zegt, de wet is de naald en het evangelie is de draad. En niet gaat eerst de draad door de stof en uiteindelijk de naald, maar eerst prikt de naald. En waar de naald het gat geprikt heeft, daar is plaats voor de draad. Dus waar de wet doorheen gegaan is, daar is plaats voor de draad van het evangelie. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Als je kijkt naar de profeten, als je kijkt naar de apostelen, wat deden ze eerst? Ze hebben altijd eerst de mensen bij hun zonde en schuld bepaald. En van daaruit zijn ze gaan wijzen op de mogelijkheid en de weg van de verlossing in de Heer Jezus Christus. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Het is eigenlijk heel droevig dat je dat vandaag de dag moet gaan staan verdedigen. Omdat mensen die volgorde om willen keren. En waarom willen zij die volgorde omkeren? Wel, vaak heeft dat hiermee te maken dat ze zeggen, nou ja, die ellendekennis heb ik niet. Maar ik heb wel kennis aan de Heere Jezus. Dus de kennis aan de verlossing heb ik wel. Dus je moet het ook om kunnen keren. Maar ik zeg dan vanmorgen, die kennis van de Heere Jezus die zij hebben, dat is niet de zaligmakende kennis. Want de zaligmakende kennis wordt alleen verkregen in deze weg ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar niet zo, dat moet ik er wel bij zeggen, dat eerst het hele stuk van de ellende beleefd wordt tot in de allerdiepste diepte en dat dan pas het stuk van de verlossing begint en dat je dan het hele stuk van de verlossing beleeft tot in alle breedte en diepte en dat dan pas het stuk van de dankbaarheid begint en dat als je daar eenmaal bent, dat je altijd in het stuk van de dankbaarheid blijft en nooit meer terugkomt in het stuk van de verlossing. Nee, zo niet. Het is eerst een stukje ellende en dan een stukje verlossing en dan een stukje dankbaarheid en dan weer een stukje ellende dieper, een stukje verlossing dieper en een stukje dankbaarheid diep. En dan weer, en dan weer. Dat blijft altijd de weg die de Heere gaat. En daar kom je nooit mee klaar, zolang als je hier op deze aarde bent. Ja, maar zegt iemand dan, hoe diep moet dan die ellende zijn, totdat je bij het stuk van de verlossing komt? Nou, ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn om daar een maat in aan te geven. Want daar gaan wij niet over. Daar gaat de Heere over. Maar dit kan ik er toch wel van zeggen. Dat de Heer Jezus zich niet openbaart als de zaligmaker aan mensen die nog in zichzelf geloven. Die denken dat zij ook nog wel zichzelf verlossen kunnen, of die dat samen met de Heer Jezus wil doen. Dit durf ik er wel van te zeggen, dat de Heere mensen eerst aan een einde brengt met zichzelf. Dat de ellendekennis zo diep moet gaan, dat je van je eigen werken geen verwachting meer hebt. Dit durf ik er ook wel van te zeggen, dat de Heere een mens eerst rechterloos maakt. Dat als de Heere Jezus zich openbaart, dat vind ik overal terug in de Bijbel, dat dat een wonder is. Een wonder. En als het geen wonder is, dan is het niet echt. Dus de ellendekennis gaat zo diep dat de mens er tussenuit gaat voor zoveel als nodig is dat de Heere Jezus zich openbaart. Maar later gaat hij er nog verder tussenuit. Ik hoop daar zo bij het stuk van de verlossing nog wel iets van te zeggen. Dus dat is een doorgaand werk. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat is niet precies hetzelfde, jongens en meisjes, zonde en ellende. De zonde behoort bij de ellende. De ellende is het grote geheel. De ellende bestaat in drie dingen, zegt dominee Hellebroek. Inderdaad, in de zonde. Maar wat ook bij de ellende hoort is de onmacht daaronder. Dus je kunt je niet van je zonde verlossen, je komt er niet van los. En in de derde plaats de straf daarover. Dat hoort ook bij de ellende. Dat is het hele stuk van de ellende. Zonde, onmacht en straf. En het eerste waar de Heere een zondaar bij bepaalt, dat is bij die zonde. En als je zonde geen zonde is, dan heb je helemaal nog geen oog voor de straf. En ook niet voor de onmacht, want je gaat proberen om die zonde uit je leven te krijgen. Maar zo diep gaat die kennis van de zonde, dat ik moet leren onmachtig te zijn om mijzelf te verlossen. En als je onmachtig bent om jezelf te verlossen, dan slaat de schrik om je hart, want dan komt de straf. Dan is die straf dus niet te ontgaan van mijn kant. En dan loop ik vast. En dan pas komt er plaats voor een ander, zullen we zien in de Heidelbergse catechismus. Zulke mensen gaan vragen, is er enig middel om van die welverdiende straf verlost te worden? Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En niet alles, alle kennis van de zonde is ook zaligmakend. Je kunt ook indrukken hebben, net als Judas en Agab, zonder dat het je brengt aan de voeten van de zaligmaker. De zaligmakende kennis, daar zit ook iets in van overbuiging. Dat doet de mens niet bij de Heere vandaan vluchten, maar naar de Heere toe. Dat brengt aan zijn voeten. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Je hebt het net gehoord van die Samaritaanse vrouw. De Heere begint bij haar zonde, bij haar dagelijkse zonde waar ze in leeft. En als je aan je dagelijkse zonde ontdekt wordt, heb je dan de zonde al in zijn diepte leren kennen? Nee, Want die dadelijke zonde, die komt uit een wortel. En die wortel is de erfzonde. En omdat het daar vandaan komt, is het ook dweilen met de kraan open. Die bron is niet te stuiten. En omdat dat niet lukt, kan ik ook niet de straf ontgaan. En blijft er niks anders over, gemeente, dan een ellendig mens. Ja, het is zelfs de beleving van Gods kinderen, zoals dominee Hellebroek zegt, dat er behalve de Satan geen ellendiger schepsel op de wereld is overgebleven dan de natuurlijke mens, die zichzelf niet meer verlossen kan, maar die als Heere zijn ogen opent gaat roepen, uit diepte van ellende roep ik met mond en hart. We gaan naar onze tweede gedachte. We hebben een inleiding gehad over de drie stukken. Daarna heb ik iets gezegd over het stuk van de ellende. En we gaan nu naar het stuk der verlossing. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. Dus de ellendekennis heeft tot doel de enige troost. De ellendekennis is niet een doel op zich. Kijk, dat beseft de mens niet als de Heer je ellendekennis geeft. Daar kom je later pas achter. Maar de Heer heeft niet de bedoeling om die mens om te brengen. Net zo min als een dokter de bedoeling heeft, als hij een diagnose stelt en een behandelplan voorstelt, dan heeft hij niet de bedoeling om die patiënt te vermoorden, maar hij heeft de bedoeling om die patiënt te genezen. En daar is deze weg voor nodig. Zo doet de Heer Jezus dat ook. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. Dat is ook nodig. Dat is net zo nodig als het stuk van de ellende. Want er zijn ook mensen die maken van hun ellendekennis de grond. En als je van de ellendekennis je grond maakt, dan heb je geen echte ellendekennis. Want van ellendekennis kun je niet leven. Ellendekennis brengt een mens in nood. Ellendekennis doet verlangen naar verlossing. Van dorst kun je niet leven. Je kunt niet zeggen, oh wat gelukkig dat ik dorst heb. Dat is een teken dat ik een levend mens ben. Want anders dan zou ik niet dorsten. Zou je dat zeggen, jongens en meisjes? Nee, je zou zeggen, ik wil water. En als iemand geen water krijgt, zeker in het oosten, dan ga je sterven. Dus dat wordt nood. De ellendekennis doet verlangen naar de verlossing. En er is geen verlossing buiten de Heer Jezus. Er is maar één zaligmaker. Dus Gods kinderen die krijgen zonder de Heer Jezus niet geen rust. Buiten de Heer Jezus is ook niet het leven. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en bevindelijk kennen, Jezus Christus die gij gezonden hebt. De bevindelijke kennis van het stuk van de verlossing bestaat daarin dat het geloof gericht wordt op de persoon van de Heere Jezus Christus als een volkomen zaligmaker. De ellende doet de verlossing buiten zichzelf zoeken. We zullen dat ook vanmiddag horen uit het doopformulier. De heilige doop wordt bediend opdat we dit zouden leren, onszelf mishagen, ons voor God verootmoedigen en onze zaligheid en reinigmaking buiten onszelf in een ander zoeken. Kijk, dat zijn mensen met echte ellendekennis. Die zoeken buiten zichzelf in een ander. Want de verlossing is niet meer in ons. En iemand die nog gelooft in zijn eigen werken, die zoekt de verlossing wel in zichzelf, maar het ligt buiten onszelf. Hoe ik van al mijn zonden, dat is heel persoonlijk, dat is niet Jezus neemt de zondaars aan en hij is voor de zondaars gekomen, dus ook voor mij. Dat is zo oppervlakkig. Nee, het gaat hier over mijn zonde, dat is heel persoonlijk. Hij moet ook in mijn hart komen. Het moet ook voor mij worden toegepast. Van al mijn zonde en ellende verlost worden. En net als het stuk van de ellende in stapjes gaat, zo gaat ook het stuk van de verlossing in stapjes. Net als de zon langzaam opgaat en niet ineens helemaal in het midden aan de hemel staat, zo is het ook met het stuk van de verlossing. Dat gaat in stapjes, dat gaat langzamerhand. En waar begint het dan mee? Nou, het stuk van de verlossing, dat begint met het zoeken buiten zichzelf. Dat begint met het hongeren en met het dorsten. Het stuk van de verlossing, dat begint met een verlangen. Als de Heere een mogelijkheid van zalig worden aanwijst in een ander, dan krijg je die ander nodig. Dat is niet opgelost. Op dat moment misschien wel. Maar later kom je erachter, dat is niet opgelost, want wie is die ander? En is die ander ook mijn verloster? Die Samaritaanse vrouw wist ook wel dat de Messias kwam. Dat zegt ze ook. Maar is die Messias ook haar Messias? Ze kent hem niet eens. Dus het is nodig dat hij zich aan haar bekend maakt. En dat heeft de Heer Jezus ook gedaan. Hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Heeft de Heer Jezus zich al in uw hart geopenbaard? Want dat is nodig. Hij is een verborgen persoon. Die zich persoonlijk moet openbaren. Door zijn woord en door zijn geest. Anders gezegd, het moet kerstfeest worden in ons leven. Net als bij die herders. Wij moeten ook bij de kribbe gebracht worden. Wij moeten die zaligmaker ook leren kennen. Wij moeten dat kindeke ook in onze handen hebben. Heel persoonlijk, net als Simeon. En als je hem niet kent, kun je dan zeggen dat je verlost bent. Dan is er nauwelijks kennis van het stuk van de verlossing. In ieder geval nog geen reden om daar grond van te maken. En daarom bij de nodiging tot het heiligavondmaal vraag ik ook altijd aan mensen of in de voorbereiding spreek of zij de Heer Jezus kennen. En als je de Heer Jezus niet kent, hoe kun je dan zeggen dat je wel de verlossing kent? En hoe kun je dan zijn dood verkondigen in het midden van de gemeente? De openbaring van Christus, ja, dat is zalig. Dan vindt een zondaar, gaan we het nog wel over hebben in zondag 6. Maar dan vindt die zondaar alles in Christus wat tot zijn zaligheid nodig is. Wijsheid, rechtvaardigmaking en een volkomen verlossing. Maar heeft die zondaar dat dan ook? Er is een weg naar Christus, maar er is ook een weg met Christus. Christus moet als profeet ook nader onderwijs gaan geven over die weg van de verlossing. Kijk maar naar de discipelen. Was hun schuld betaald? Mochten ze in het kruis van Christus delen? Ach, daar was helemaal nog geen plaats voor. En de Heere Jezus heeft hen als profeet ingeleid in zijn priesterlijke werk. Ze moesten hem ook als priester leren kennen. Als borg en middelaar voor hen persoonlijk. Zoals Christen bij het poortje nog niet bij het kruis is, zo is er ook in het stuk van de verlossing een opwas. En als iemand mag weten dat het zondepak van zijn rug gevallen is, dat Christus ook voor hem betaalde aan het vloekhout, is het dan klaar? Nou, Goede Vrijdag en Pasen, dat is niet het slot van de arbeid van de Heer Jezus Christus. Na Pasen volgt hemelvaart. En na hemelvaart volgt het Pinksterfeest. En na Pinksterfeest volgt de wederkomst. Dus het is niet zo dat iemand uitgeleerd is in het stuk van de verlossing, als je mag weten dat de Heer Jezus voor je zonde betaald heeft. Hoe groot. Het is maar heel kort vanmorgen. Het is ook maar een inleiding. Maar dat komt nog. Er komen heel veel zondagen. Zondag 5 tot en met 31. Over het stuk van de verlossing. En dan hopen wij dat uit te werken wat we nu in vogelvlucht in uw midden leggen. We gaan naar onze derde gedachte. Het stuk van de dankbaarheid. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 116, vers 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen, en wat er verder volgt. Onze derde gedachte, het stuk van de dankbaarheid. Dat is ook noodzakelijk. Zonder dankbaarheid zal niemand zalig worden. Goede werken zijn onmisbaar. Wat is nou het doel van de verlossing? Het doel van de verlossing is voor God te leven. En als dat niet bereikt wordt, dan is er geen verlossing. Dan is er ook geen ellendekennis geweest. Het stuk van wij gemeente van nature hebben wij geen dankbaarheid. Niet in de Bijbelse betekenis van het woord. We zijn wel blij. En wij noemen dat wel dankbaarheid, maar dat is geen dankbaarheid in de Bijbelse betekenis. Dankbaarheid in de Bijbelse betekenis, dat is gehoorzaamheid aan God. Oude natuur, luister maar vanmiddag in het formulier voor de doop. Oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dat staat bij het stukje van de dankbaarheid. Dat is dankbaarheid. En dat hebben we niet. Dominee Melis zei het zo vaak in zijn preek. Hij zegt, wij komen geen dankbaarheid tekort. Maar gemeente, we hebben het niet. We hebben het niet. Net zo min als wij ellendekennis hebben, hebben we ook geen kennis van de verlossing. Hebben we ook geen kennis van het stuk van de dankbaarheid. Dat is ook een verborgenheid. En zonder geloof is het onmogelijk om dankbaar te zijn. We gebruiken die woorden veel te makkelijk. Als er een kindje geboren wordt, zeggen we, oh, we zijn zo dankbaar. Is dat zo? We bedoelen waarschijnlijk, we zijn zo blij. Zeker. Mag je dan niet dankbaar zijn? Je moet dankbaar zijn. Maar zijn wij het ook? Dankbaarheid, dat wil zeggen heilig zijn. Heiligmaking, dat hoort bij het stuk van de dankbaarheid. En iemand die niet heilig is, die is ondankbaar. Dus hoe ik gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Hier een kind van God die zegt, hoe moet dat dan? Ik heb dat niet, ik kan dat niet. Ja. Er is wel dankbaarheid, er is wel begeerte tot dankbaarheid. Ik denk dat ik mag zeggen dat dat zelfs begint in de wedergeboorte. Die in Christus is, dat gebeurt in de wedergeboorte, die is een nieuw schepsel. Die gaat uit een andere wortel leven. Die krijgt de begeerte om heilig voor God te mogen leven. Geen zonde meer te doen. Dat hoort eigenlijk al bij de dankbaarheid. Maar hoe moet dat dan? En dan zie je in dit stuk van de dankbaarheid, gemeente, daar is ook zoveel blindheid, zoveel onderwijs nodig. De bekering, dat is dankbaarheid. Wij plaatsen de bekering, plaatsen wij vaak in het stuk van de ellende. Maar de bekering bestaat in het, staat in het stuk van de dankbaarheid. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Is het stuk van de dankbaarheid makkelijk? Ik dacht dat vroeger altijd. Ik denk dat is het makkelijkste stuk. Maar de Heere heeft mij geleerd, jongens en meisjes, het is het moeilijkste van alle drie. Stuk van de dankbaarheid, dat betekent sterven aan jezelf. Sterven aan je eigen krachten. Dat betekent, Christus moet alles, alles voor ons worden. Wij moeten leven uit Hem en sterven aan onszelf. Dat is dankbaarheid. En dat is nog niet zo makkelijk. In het begin dan denk je dat dankbaarheid uit jezelf kan komen. En dan probeer je dat ook zelf. En dan denk je dat de Heer daar best wel blij mee is. Dat je het al zo ver geschopt hebt. Maar nee, dat is niet de weg van de dankbaarheid. De begeerte kan goed zijn. Maar de weg waarin u de dankbaarheid zoekt is gans verkeerd. Want u zoekt het bij uzelf. En u moet sterven aan uzelf. Want het nieuwe leven, dat kan alleen uit de Heere Jezus Christus komen. Dankbaar was Johannes de Doper toen hij zei, hij moet wassen en ik minder worden. Dat is het stuk van de dankbaarheid. Dankbaar, dat was de apostel Paulus. Hij zegt, ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. In het stuk van de ellende was Paulus gestorven om in het stuk van de verlossing met Christus verenigd te worden en in de dankbaarheid uit Christus te leven. En kon Paulus dat zo goed? Nee, hij zegt in het stuk van de dankbaarheid, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? 20 zondagen zijn eraan gewijd. Het stuk van de dankbaarheid. En het gebed is daarin het voornaamste stuk, omdat wij van onszelf die goede werken nooit zullen kunnen voortbrengen. Daar heeft de Heere Jezus het gebed voor gegeven. Een afhankelijk leven, dat is een dankbaar leven. En daar kom je ook nooit mee klaar. Dus vanuit het stuk van de dankbaarheid val ik zo weer in het stuk van de ellende. En ga ik leren dat ik nog dieper verdorven was dan ik ooit gedacht heb. En vanuit dat stuk van de ellende brengt de Heere mij weer bij meerdere kennis van de zaligmaker, die ik tevoren niet had. En vanuit die meerdere kennis van de zaligmaker krijg ik een nog sterkere begeerte om de zonde te doden en heilig voor God te leven. Voelt u, dat is de weg van de enige troost, de weg van de drie stukken. Is de ellendekennis voor u al noodzakelijk? Vraag je al om ontdekkende genade? Is de verlossing voor ons noodzakelijk, zoals bij de mens op de Pinksterdag? Mannen, broeders, wat moeten wij doen? Is de begeerte tot dankbaarheid in uw leven ook aanwezig? En hoe werkt de Heere dat nu en hoe verdiept Hij dat nu? In de middelijke weg, door woord en sacrament. En die mogen er allebei zijn. Wat ik vanmorgen in de preek gezegd heb, jongens en meisjes, ga ik vanmiddag laten zien. Hier beneden bij het doopvont. Dan ga ik laten zien dat je vuil bent. Hier van binnen. Dat je gewassen moet worden. Dan ga ik laten zien dat er een middel is. Want dat water, dat wijst heen naar het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat er een middel is om gereinigd te worden. En dan ga ik ook laten zien dat er één is die ons van al die inwonende zonde kan verlossen. Namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons zwarte hart rein kan maken. Je kunt het vanmiddag allemaal zien. Als het doopwater gesprengd wordt. En dan hoop ik dat we met zo'n oog mogen kijken vanmiddag. Heere, mag dat bloed ook hier komen in mijn hart. Amen.